Het was zo heftig allemaal. Ik begreep er helemaal niks van wat er nou gebeurde.
En ik denk dat niemand anders meer met ons wilde omgaan. Want we hadden het alleen maar hierover. En wij konden met elkaar gewoon hier eindeloos over praten.
Ja, ik had het echt nergens anders meer over. Oh, maar wat moet ik onuitstaanbaar zijn. Welkom bij de eerste aflevering van In de Bovenkooi. Een podcast over het grensgebied tussen filosofie en psychiatrie van mij, Rosa Roduin en Laura Keulaerts.
Ja, hey, hallo Roos.
Hey, hallo.
Leuk om hier met je te zijn. Misschien is het leuk als we onszelf even voorstellen.
Ja.
Nou, ik ben dus Laura, wat je zei. En ik heb filosofie gestudeerd, afgelopen jaar afgestudeerd in Nijmegen. En ik ben afgestudeerd ook eigenlijk op het grensgebied van filosofie en psychiatrie. En inmiddels ben ik werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Om precies te zijn werk ik bij Bureau Integriteit als trainer en adviseur eigenlijk op het gebied van integriteit dus. En ik help medewerkers, eigenlijk uit de hele organisatie, om moreel lastige keuzes, afwegingen te maken. En dat doe ik onder andere bij de GGD, dus daar help ik artsen, mensen die bij de methadonkliniek werken of bijvoorbeeld bij Veilig Thuis, als ze lastige keuzes hebben. Misschien is het leuk als ik een voorbeeld geef. Bijvoorbeeld bij Veilig Thuis heb je soms dat een kind thuis niet meer veilig is. Dat er een onveilige situatie is. En dan is het best wel lastig van, ga je dat kind nou uit huis plaatsen? Want dat is eigenlijk in het belang van het kind. Of als het kind een vurige wens heeft om bij zijn eigen ouders te blijven, moet je dan ook naar de wensen van dat kind luisteren? Nou, dat is best een lastige afweging. En daar kunnen wij dan bij helpen met behulp van een stappenplan. En dat heet dan een moreel beraad. Dus we kunnen bijvoorbeeld in een team een moreel beraad erover organiseren. Of we kunnen iemand apart adviseren. En dat is dan gewoon een gesprek. Dus dat is heel kort wat ik doe.
Ja, en zo'n uithuisplaatsing kan toch eigenlijk ook wel weer negatieve gevolgen hebben, denk ik, voor het kind. Het is niet alleen in het belang van het kind, toch?
Nee, uithuisplaatsing. Precies. En dan is de vraag, kunnen wij dat bepalen voor dat kind? En in hoeverre kun je inderdaad beoordelen of dat goed gaat uitpakken of niet? Ja.
Ja, en heb je dan ook situaties waarin die ouders ook, dus nou, die zullen meestal wel willen dat het kind ook thuis blijft, toch?
Ja, dat verschilt een beetje per geval, maar vaak willen die ouders die kinderen ook bij zich houden. Ja,
ja. Alright, nou dan stel ik me ook even voor. Ik ben ook vorig jaar afgestudeerd, ook op datzelfde grensgebied tussen filosofie en psychiatrie. Nou hebben we niet precies dezelfde scriptie geschreven, dus we hebben wel allebei echt iets anders onderzocht, maar wel allebei een filosofische reflectie op een psychiatrische kwestie. En ik werk nu als onderzoeksassistent en docent aan de Universiteit Utrecht. Ik werk bij een onderzoeksproject over situated self-control, heet dat. Het gaat over zelfcontrole en een soort nieuwe manier waarop je daarover na kan denken. Want zelfcontrole wordt traditioneel gezien als iets dat eigenlijk gebaseerd is op puur wilskracht. Dus soort van, als je iets maar graag genoeg wil veranderen, dan kan het ook. En dit idee is dat zelfcontrole veel meer ligt in de manier waarop je omgaat met je omgeving. Een soort samenwerking tussen jou en je omgeving. Dus niet alleen in je hoofd. En ik werk ook als basisschooldocent filosofie. Ik ben een vaste filosofiedocent op een basisschool hier in Amsterdam. En ik doe nu ook voor dat onderzoeksproject aan de Universiteit Utrecht. Ik maak daar een basisschool lesprogramma versie van. Dus dat is waar ik mee bezig ben.
Zo leuk. En hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij basisschool docent filosofie? Want dat hoor je niet zo vaak.
Nou, dat is wel een grappig verhaal hoe ik daar terecht ben gekomen. Want een vriendin van mijn broer, die bouldert heel veel, weet je wat dat is?
Ja, boulderen. Dus dat je zo op een wand klimt.
Ja, dat
toch?
Is klimmen, maar dan, ik weet eigenlijk niet precies
zonder touwen.
Wat het is. Oh, is dat het verschil?
Niet gezekerd, ja.
Oh ja, nou ja, en dat is blijkbaar een soort van sociale happening in Amsterdam. Heb je van die boulderplekken en dan er is ook vaak een DJ bij en zo. Het is heel gebeuren. En zij komt er dan heel vaak, ongeveer haar hele sociale kring heeft ze daar opgedaan. En daar had ze ook iemand ontmoet die werkt gewoon als leerkracht op die basisschool. En die waren op zoek naar een filosofiedocent. Dus hij had in eerste instantie haar een bericht gestuurd of zij dat wilde doen. Want zij heeft ook filosofie gestudeerd. Maar zij heeft werk. En zij wist dat ik veel les geef en veel met kinderen bezig ben. Dus zij dacht dat het wel iets voor mij was. Dus toen ben ik zo met hem in contact gebracht. En nu doe ik dat al 1,5 jaar op die basisschool. Dus dat is wel heel leuk. En blijkbaar is het ook wel gewoon iets dat bestaat. Een soort van, je hebt blijkbaar ook dus de week van de kinderfilosofie. En je hebt ook een instituut voor ter bevordering van de filosofie onder kinderen. En je kan hele dure trainingen en opleidingen doen tot kinderfilosoof. Dus
en lukt het een beetje, filosofie met kinderen?
Ja, in mijn geval wel. Maar ik heb ook de basisschool waar ik werk is een school voor hoogbegaafde kinderen. Dus ik weet niet hoeveel dat uitmaakt, maar mijnen zijn echt... en ook nog, ik geef dus niet aan de hele klas, maar de kinderen met interesse in filosofie. Dus het is ook wel een heel goede doelgroep wat dat betreft. Een
select groepje.
Het is een select groepje die de hele tijd na willen denken eigenlijk. En, maar over het algemeen denk ik dat als er interesse is, dat filosofie heel goed werkt met kinderen. Omdat ze gewoon heel erg openstaan voor alles. Dus gedachte-experimenten werken gewoon heel goed. Er is helemaal niet zoiets van, zeg maar, zo'n houding van als je een gedachte-experiment vertelt, dat iemand dan zou zeggen, ja, maar dat is niet zo.
Is dat
wat ik bedoel?
Dat is grappig, want dat krijg je bij de gemeente juist heel vaak. Dan willen we mensen laten nadenken over morele keuzes en dan hebben we wat voorbeeldcasussen bedacht en die we zo goed mogelijk geprobeerd aan te passen op hun werkveld. Maar het is altijd bijvoorbeeld, als ik een oude dame aan zie komen, dan verscheur ik mijn bonnetje dat ik net heb uitgeschreven omdat ze verkeerd geparkeerd staat. En dan zeggen heel veel mensen, hè, maar je kan het bonnetje helemaal niet doorscheuren. Want tegenwoordig gaat dat allemaal in een systeem.
Oh ja, precies.
Terwijl de vraag is gewoon,
Stel
er komt een oude vrouw, zou je daar dan rekening mee houden? En kan dat wel of niet als je parkeerambtenaar bent?
Ja,
dat is wel
precies.
Grappig. Ja.
Ja, dus niet mee kunnen gaan in die hypothese inderdaad. Ja. Nee, dat kunnen zij dus echt heel goed. En ze zijn ook heel goed in metaforen bijvoorbeeld. Dus we hadden het laatst over oneindigheid van het universum. En toen kwam er een soort van kwestie over of als iets oneindig is, dat je er dan ook niet uit kan. En toen kwam eentje met een voorbeeld van, nou ja, bijvoorbeeld een rotonde is in principe oneindig, want je kan oneindig rondjes blijven draaien, maar je kan er ook af. Wat ik echt een super slimme metafoor vond ook. Dus dat soort dingen kunnen ze eigenlijk heel goed, juist.
Mooi, ja. Hey, en Roos, misschien is het leuk als we even vertellen hoe wij elkaar eigenlijk kennen. Want we kennen elkaar al, wat is het nu, 8 jaar?
Even denken. Ja, het zal wel 8 jaar. Ja, zoiets denk ik inderdaad, ja.
Nou ja.
Iets langer.
8 jaar geleden zijn we begonnen allebei aan de opleiding filosofie. En hebben we elkaar daar eigenlijk echt leren kennen.
Wij zijn daarmee begonnen in 2014.
Ja, aan de UvA hebben we dat allebei gedaan. We komen ook allebei uit Amsterdam. Maar we hebben elkaar 1 keer eerder ontmoet. Voor we elkaar echt leerden kennen bij filosofie. Misschien is het leuk om daar even over te vertellen.
Ja, het is een duister verleden.
Ja.
Ik zat toen inderdaad nog op de middelbare school in de 6e, denk ik, van Montessori Lyceum Amsterdam. En wij hadden net die week SE-week gehad, dus we hadden de hele week toetsen gehad. En die vrijdag zaten we op het terras van het café tegenover de school, waar we wel vaker zaten. En van een vriendin van mij, haar ouders waren vaak niet thuis en ook dus die vrijdag niet. En daarom gingen we een huisfeestje geven, ook om te vieren dat de SE-week voorbij was. Dus we waren daar bezig met via Facebook alle mensen uit te nodigen die we wilden uitnodigen. En dus voornamelijk gewoon mensen van onze school, omdat die dus ook die SE-week hadden gehad. En toen kwam er iemand langs die bij een van ons in de klas zat, maar waar we allemaal niet bevriend mee waren en die we ook een beetje een soort rare jongen vonden. Maar toen vonden we het grappig om die dan toch uit te nodigen voor het geval dat die zou opdagen. Want hahaha, wat grappig als hij er dan ineens zou staan. Dus dat hadden we toen voor de grap gedaan. Wat een beetje lullig is, maar goed. We hadden dus voor de grap hem uitgenodigd. En,
zo komt het verhaal bij mij. Want deze jongen die kende ik dan weer via. Dus ik ging met een goede vriendin van mij afspreken. En die zei, die vriend van mij die heeft een leuk huisfeestje vanavond en we mogen mee. Dus wij met z'n drieën naar dat feest toe. En ik kom op dat feest en ik denk, wat zijn dit allemaal voor mensen? Heel ander type dan ik. En ik raak aan de praat met jou. En jij vertelt mij van, ik ga filosofie studeren, maar ik twijfel nog of ik het in Utrecht of in Amsterdam ga doen. En ik had net bedacht, ik was een beetje alternatief op de middelbare school. En ik had bedacht, dan ga ik filosofie studeren. En dan ontmoet ik allemaal hele leuke mensen. En dan maak ik allemaal hele vette vrienden.
Ik was heel erg niet alternatief op de middelbare school.
En jij was meer populair.
Ja.
En dus ik dacht, shit, serieus? Ik dacht dat ik eindelijk leuke alternatieve mensen zou ontmoeten. En toen zei jij dat je filosofie wilde gaan studeren. Toen heb ik serieus gedacht, nou, misschien moet ik dan toch maar iets anders gaan doen.
Echt? Nee, echt? Ja. Maar heb jij hier nou ook nog wel iets over in je dagboek geschreven of zo, of niet?
Dat weet ik niet meer.
Inderdaad, ik weet nog wel dat je vertelde net dat jij echt die gedachte had van, als dit de mensen zijn,
dat was het
moet
precies.
Ik mijn keuze wel gaan heroverwegen.
En jij zei nog Utrecht of Amsterdam. En ik twijfelde ook tussen die twee. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, misschien komt de ene in Utrecht en de andere in Amsterdam terecht. Maar een jaar later kwamen we elkaar weer tegen. Op de borrel van filosofie. Bij het Waterloopplein is dat altijd. En toen raakten we toch aan de praat. En dat ging, het ging voornamelijk over jongens.
Nou, over één jongen in het bijzonder.
Vooral over een jongen waar jij verliefd op was.
Ja, ik ging filosofie studeren. Er ging een wereld voor me open. Ik zat in het eerste jaar en ik werd natuurlijk meteen helemaal verliefd op een jongen die ouder was en al veel langer had gestudeerd. En die in mijn ogen super intelligent was en alles wat ik nooit zou zijn. Dus daar werd ik een beetje obsessief verliefd op. En dat moest iedereen weten. Dus wie er maar naar wilde luisteren, vertelde ik erover. Terwijl ik denk ik op dat moment ook niet eens iets met hem had of zo, toch? Dit was iets wat vooral gewoon in mijn hoofd bestond, geloof ik.
Ja, jullie gingen af en toe wel afspreken, maar dan hoorde je daarna ook weer een paar weken niks
maar
van
ik
hem.
Maar ik denk eigenlijk dat dat afspreken toen nog niet eens aan de gang was. Ik was volgens mij, gebeurde dat toen? Ik zat gewoon met hem in de werkgroep. Volgens mij was dat gewoon alles wat er aan de hand was.
Oh ja, ja. En we raakten daarover in gesprek. Maar jij had ook best wel moeite met die overgang van de middelbare school, waar je heel populair was, naar al die rare alternatieve types die alleen maar boeken lazen op de filosofie. Terwijl dat was juist waar ik naar had gezocht. Dus ik voelde me voor het eerst een beetje ergens thuis. En jij had juist zoiets van, hè, wat zijn dit voor mensen en pas ik hier wel bij?
Ja, ik voelde me heel erg, inderdaad, ik ging van iemand die naar de grap mensen uitnodigde op huisfeestjes. Ja, ik voelde me gewoon heel dom, vooral. Iedereen was wat dat betreft wel meer bezig met intellectuele bezigheden dan ik op dat moment, inderdaad.
Ja. Ja, en toen, we werden toch een beetje bevriend. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was in het begin best wel op mijn hoede. Ik dacht, ja, jij bent zo'n beetje zo'n gemeen meisje. En ik ben wel een beetje gepest vroeger. Dus ik dacht, nou, dat hou ik een beetje op afstand. Maar tegelijkertijd,
daarover heb je wel in je dagboek geschreven. Dat heb je mij ook ooit nog wel eens gestuurd.
Dat je daarover geschreven hebt. Ja, dus ik dacht, ik hou jou een beetje op afstand. Maar tegelijkertijd werd ik op een gegeven moment ook verliefd op een jongen. Beetje hetzelfde verhaal. Eerste verliefdheid.
Trouwens, allebei deze jongens waren ook van onze studie. Die zaten ook daar bij filosofie en op die borrels, et cetera.
Ja, dus we kenden ze allebei ook goed. En nou ja, ik werd ook helemaal verliefd. Was niet per se een intellectuele jongen. Was vrij veel mis met die jongen. Maar ik vond dat juist interessant en ik vond dat spannend. En dus op een gegeven moment hadden wij echt alleen maar daarover. Daar is onze vriendschap echt wel op gebaseerd, denk ik. Over praten over die twee. En vooral uiteindelijk het liefdesverdriet van, het was niet heel wederzijds.
In allebei de gevallen niet.
In beide gevallen helaas niet.
En toen hebben wij tenminste iets wederzijds met elkaar.
Ja, en onze vriendschap was echt gebaseerd op afspreken en daarover praten.
Ja, het is trouwens wel grappig wat je zegt over hem. Dat het niet zo'n intellectuele jongen was. Want dat was echt een beetje die mensen bij ons, bij filosofie. Je had of een soort van super intellectuele, beetje elitaire, beetje grachtengordelachtige types. Maar er zaten ook hele, ja, halve krakers die ook veel aan de drugs en zo zaten. Dus er waren twee groepen die in principe heel ver van elkaar afstaan, die daar dan samenkwamen.
Ja, klopt.
Wat wel leuk,
klopt.
Was.
En die jongen van jou komt uit de eerste groep en van mij komt uit de tweede groep.
Precies.
En uiteindelijk hebben we zelfs een keer afgesproken en toen hadden we allebei al liefdesverlied. En toen zijn we in een café gaan zitten en hebben we allebei een soort brief naar ze geschreven die nooit verstuurd is. Maar
toen hebben we gewoon urenlang naast elkaar gezeten en getypt en af en toe iets gezegd over hoe erg het allemaal was.
En dan aan elkaar voorgelezen. Die van mij was heel pretentieus in het Engels ook nog.
Ja, jou was er heel dramatisch in het Engels geschreven, inderdaad. Ja.
Maar dat toen was wel een vriendschap geboren.
Maar dat was ook echt mijn eerste verliefdheid trouwens.
Ja, mijn ook.
Ja, dus daarom was het, we wisten ook gewoon echt niet wat ons overkwam.
Het was heel hevig.
Het was zo heftig allemaal. Ik begreep er helemaal niks van wat er nou gebeurde.
En ik denk dat niemand anders meer met ons wilde omgaan, want we hadden het alleen maar hierover. En wij konden met elkaar gewoon hier eindeloos over praten.
Ja, ik had het echt nergens anders meer over. Oh, maar wat moet ik onuitstaanbaar zijn geweest? Want ik had ook, nou dat was in jouw geval ook hetzelfde, er is gewoon in feite niet zo heel veel gebeurd.
Nee.
Een soort van de nasleep was echt, wat zal het zijn, 30 keer zo lang als, weet je wel, de soort van 4 keer dat we met die jongens ook daadwerkelijk iets
Ja, is die nasleep ooit helemaal over?
Nee,
dat weet ik niet
echt eigenlijk, hè? Nee.
Maar het is wel leuk, want het begon op deze manier. Maar we kwamen erachter dat we ook qua filosofie eigenlijk best wel heel erg dezelfde interesses hadden.
Klopt.
En zelfs dat we allebei op de middelbare school al een profielwerkstuk hadden geschreven. Ja. En dat ging eigenlijk heel erg over hetzelfde onderwerp.
Ja, bij jou ging altijd volgens mij een soort nog juridische inslag. Bij mij ging het vooral volgens mij over... bij jou ging het over toerekeningsvatbaarheid volgens mij, toch?
Ja,
en
klopt.
Mentale stoornissen.
Ging bij mij over of mensen met een dwangstoornis toerekeningsvatbaar zijn in bepaalde gevallen.
Zoals kleptomanie of zo.
Ja, dus... kleptomanie is juist een drangstoornis. Oh, ja. Dus je had kleptomanie en pyromanie heb je de drangstoornis. Ja. En je hebt ook de dwangstoornis zoals obsessief-compulsieve stoornis. En juist het verschil daartussen. Ben je, als je dwang voelt en vaak ook de angst dat er echt iets misgaat. Bijvoorbeeld als je het fornuis aan laat staan. En je wil dat de hele tijd opnieuw checken. Van heb ik het niet aan laten staan? Heb ik het niet? Dan is er echt een angst van als ik het niet nog een keer check. Dan gaat er echt iets heel ergs gebeuren.
Ja.
En bij een drang, kleptomanie bijvoorbeeld. Het is echt een behoefte om iets in de fik te steken. Of om iets te stelen.
Een neiging. Ja.
Maar er is minder een soort dwang van als ik dat niet doe, dan gaat het fout. En ik heb dat onderscheid geprobeerd te maken. Dat was een beetje mijn... En waar ging die van jou ook weer over?
Ja, die van mij ging gewoon over ADHD als ziekte überhaupt. En in hoeverre je kan zeggen of dat een ziekte is. En wat voor dus idee van ziekte daar aan ten grondslag ligt. En een soort van biologische abnormaliteit en zo.
Had dat ook wel iets met vrijheid te maken of met verantwoordelijkheid?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik ben later meer die kant op gegaan, inderdaad. Maar trouwens, heb jij nou ook eindexamen gedaan in filosofie
ja,
toen?
Ja, klopt.
En toen
vrije
hadden
wil.
We wel, precies. Ja, ja. Ons eindexamen onderwerp van dat jaar. Want je hebt elk jaar of elke twee jaar een ander eindexamen onderwerp, landelijk, bij het filosofie eindexamen. En ons onderwerp was vrije wil. Dus daar zijn we allebei ook nog wel veel... mee doorgegaan daarna.
Ja, dus eigenlijk we zijn twee onderwerpen die bij ons allebei samenkwamen, namelijk verantwoordelijkheid, vrijheid, vrije wil enerzijds en anderzijds psychische stoornissen, mentale gesteldheid.
Ja.
En die twee interesses die kun je heel mooi combineren.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk onze hele studie zo'n beetje gedaan en vooral met elkaar heel veel over gehad.
Ja, en dat is ook bij dat onderzoeksproject waar ik nu werk. Dus bijvoorbeeld dat gaat dus over zelfcontrole. Dus dat is ook inderdaad. Weet je, over keuzevrijheid of je jezelf kan controleren of je daar vrij in bent of niet. En je komt dan ook inderdaad gewoon heel snel terecht bij psychische stoornissen. Dus hoe zit zelfcontrole bij verslaving? Hoe zit zelfcontrole bij eetstoornissen, et cetera?
Ja. Ja, en zo hebben we eigenlijk de overgang meteen gemaakt naar deze podcast.
Ja, over de podcast. We gaan het dus hebben over onderwerpen op het grensgebied van de filosofie en de psychiatrie. Zoals bijvoorbeeld de concepten die worden gebruikt binnen de psychiatrie en wat de betekenis daarvan is. Dus bijvoorbeeld het concept stoornis. Wat betekent dat precies? Wat bedoelen we daarmee? En in hoeverre is een stoornis een biologisch fenomeen? En in hoeverre hangt dat samen met sociaal-culturele normen? Zo zullen we het ook hebben over de geschiedenis van de psychiatrie en hoe... het idee van wat ziek en gezond is of normaal en abnormaal verandert over de jaren. Maar ook verschillende modellen van psychiatrie die in de geschiedenis zijn gebruikt. Zoals bijvoorbeeld de psychoanalyse. En waar wij ook allebei best wel fan van zijn, is de fenomenologische benadering van de psychiatrie. Dus dan kijk je eigenlijk echt naar de daadwerkelijke ervaring van mensen met psychische stoornissen of mentale problemen. Om daaruit iets te leren over hoe die mentale problemen werken. En we zullen het ook hebben bijvoorbeeld over zoiets als zelfziekteambiguïteit. Dat is eigenlijk de vraag waar je zelf ophoudt en je ziekte begint. We kennen allemaal waarschijnlijk wel uitspraken zoals... dat was ik niet, dat was mijn depressie. Dus bijvoorbeeld over iemand die bijvoorbeeld niet komt opdagen op een afspraak. Zo van... Nee, ik wilde wel, maar mijn depressie zorgde ervoor dat het niet lukte. Dus dat daar een onderscheid tussen gemaakt wordt. En nou ja, je kan je daarbij de vraag stellen, wat betekent dat onderscheid? Kan je dat onderscheid maken en hoe werkt dat dan? Of is je mentale stoornis gewoon een integraal onderdeel van wie jij bent? Dus dat soort onderwerpen zullen aan bod komen.
Ja, en we zullen deze onderwerpen bespreken aan de hand van bijvoorbeeld actualiteiten, zoals nieuwsitems, ontwikkelingen binnen de GGZ of documentaires. Maar we zullen ook interviews houden met onderzoekers, filosofen en psychiaters en ervaringsdeskundigen Dus vooral omdat we de fenomenologie zo interessant vinden, willen we wel horen wat mensen met mentale problemen voor ervaring hebben, zodat we daar op kunnen reflecteren vanuit de filosofie. En ons idee is om ook toneelstukken te bezoeken, tentoonstellingen in musea en bijvoorbeeld boeken te bespreken. Volgende aflevering bespreken we bijvoorbeeld het boek Kleinzeer van Nadia de Vries. Als Nadia kind is, wordt ze gediagnosticeerd met een ernstige ziekte. En als ze uiteindelijk geneest, wonder boven wonder, dan zijn de artsen en de ouders van Nadia hartstikke blij. Maar Nadia zelf die valt eigenlijk in een gat en die wordt heel erg depressief. En wat zij heeft gemerkt en wat ze in haar boek beschrijft, is hoe anders er werd gereageerd op haar toen ze depressief was, als toen ze een fysieke ziekte had. Nou, en dan over boeken gesproken. De titel van deze podcast is In de Bovenkooi. En dat verwijst naar de titel van het debuut van Maarten Biesheuvel uit 1972.
Ja, Biesheuvel was een Nederlandse schrijver, geboren 23 mei 1939 en gestorven op 30 juli 2020. En in 1966, dus op zijn 26e, is hij voor het eerst opgenomen in een psychiatrische inrichting. En wat er aan vooraf ging was dat hij dacht dat hij de verlosser was. En eerst probeerde hij zijn vrouw, Eva, te offeren. En daarna probeerde hij de poes, Pasje, te offeren. En toen Eva dat allebei niet zo'n goed idee vond, heeft hij na lang bidden besloten dat hij dan maar het brood zou offeren. Waarover hij zelf schrijft, daar sneed ik toen maar het kapje vanaf.
Ja, en hij wordt dan uiteindelijk opgenomen. En hij wordt opgenomen in de kliniek En de Geest. En wat ik wel mooi vind is dat hij schrijft dat hij op een gegeven moment dat bordje las En de Geest. En de eerste keer dat hij dat las, las hij Einde van de Geest. En dan misschien leuk om even iets te zeggen over het boek, het debuut dus In de Bovenkooi. Nou, het is een van de succesvolste debuten van de Nederlandse literatuur. En wat ik mooi vind is dat hij in het voorwoord van de nieuwe editie van dit boek schrijft, dit is mijn lievelingsboek. Dus hij heeft meerdere boeken geschreven, maar hij vond deze zelf het mooist. En dan vind ik het mooi dat we ook deze hebben uitgekozen als titel. En In de Bovenkooi zijn eigenlijk heel veel verhalen. Het is een korte verhalenbundel. Veel verhalen over zijn avonturen als Ketel Binky op zee, maar ook verhalen uit het gekkenhuis.
Ja, en een van die verhalen die heel bekend geworden is, is Brommer op zee. Dat is een verhaal over hem als Ketel Binky dus op het schip. Hij staat 's nachts op het dek een beetje in de verte te turen. En dan ziet hij een lichtje verschijnen in de verte. En dan ziet hij dus iemand op een brommer op zee op hem afkomen. En diegene legt hem dan uit dat hij is begonnen met een kleine speld op het water te leggen en te laten drijven. En steeds grotere objecten op dat water te leggen en te laten drijven, totdat hij uiteindelijk een brommer heeft gebouwd die dus kon drijven en waarmee hij over zee kon rijden. En dan vraagt Biesheuvel of hij mee mag. Diegene zegt dan nee, ik heb al super lang aan deze brommer gewerkt. Ik ga echt niet het risico lopen dat er nu iets misgaat. Daar heeft Biesheuvel dus over gezegd dat dat zijn eenzaamheid uitdrukt. Dat het gaat over zijn eenzaamheid. Dat hij niet bij de mensen op het schip hoort, maar ook niet bij de mensen aan wal. En zelfs niet bij de figuren van zijn eigen fantasie. En daarover zei hij, ik lieg me te barsten, maar ik spreek de waarheid. Wat ik wel heel mooi vind, omdat hij daarmee zegt dat hij, hoewel het gewoon puur waanbeelden zijn, en je daarover kan zeggen dat het een soort onzin is en niks uitdrukt, dat het juist raakt aan de wezenlijke ervaring van de waanzin. En in dit geval de eenzaamheid. En Renate Rubenstein heeft ooit geschreven, Biesheuvel heeft voor de gekken gedaan wat Gerard Reven voor de homo's deed.
Ja, en het is een heel mooi citaat. En het is ook wel interessant dat ze het woord gek gebruikt. Dat gebruikte Biesheuvel in het begin ook. Maar uiteindelijk schreef hij, gek vind ik zo'n stom woord. Krankzinnige is veel beter. Leidende aan de zinnen. En nu gaan we denk ik naar de afsluiting. Biesheuvel zal nog vaak aan bod komen, denk ik, in de afleveringen. Maar voor nu gaan we afsluiten. Willen we je heel erg bedanken voor het luisteren. En volgende aflevering gaan we het hebben over het verschil tussen mentale en fysieke ziekte. Aan de hand van Kleinzeer, waar we het eerder al even over hadden. En met hoogleraar medische ethiek Maartje Schermer, tevens mijn moeder. Kom vooral luisteren. En luisteraarsvragen kunnen trouwens naar info@indebovenkooi.nl.
En volg ons op Instagram, @indebovenkooi.
Oké, doei! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Psychiatrie en Filosofie.
Oké, doei!